De lezing uit de Heilige Schrift.
Twee lezingen.
Oude, Nieuwe Testament, die met elkaar in gesprek zijn. Die beiden gaan over de toekomst van Jeruzalem, hart van de aarde. De eerste lezing is uit het boek Ezechiël. De profetie van Ezechiël, hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12. Ezechiël 47. De profeet heeft een gezicht op de toekomst van Jeruzalem. En dan horen we hem zeggen. Daarna bracht hij mij weer tot de deur van het huis. En ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren reikten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek. Waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weer tot de oever van de beek. Als ik weer keerde, ziet, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee. In de zee uitgebracht zijn, dus worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarin deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot Eniglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding van de netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijs, en zijn blad tot heling. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 5. Aansluitend bij de lezing uit Ezechiël. Ook Johannes op Patmos kreeg een visioen over Jeruzalem. En het slot van dit visioen, openbaring 22, luidt. En hij toonde mij een zuivere rivier van water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars nog licht van de zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij gaan ter voorbereiding op de uitleg van de schriften deze ochtend met name vanuit de tweede lezing, Openbaring 22, 1 tot en met 5, zingen het gebed dat wij vinden in Psalm 131, alle vier de versen. Mogelijk, gemeente, is ooit in Ede, zoals dat ook in Epe het geval is geweest, zeer waarschijnlijk, er een plaats geweest waar water was. Beide namen, Epe en Ede, zijn zeer waarschijnlijk daarvan afgeleid, een plaats op de Veluwe waar water is geweest. Mogelijk stond aan het water ook een boom, een heilige boom, een eik, een linde of een es. En dan is het ook nog mogelijk dat toen in de loop van de 8e eeuw christen predikers naar deze contreien trokken, op verschillende plaatsen zo'n oude boom werd geveld en een simpel kerkgebouw boven de oeroude heilige plaats werd opgetrokken. Water en een boom. Dat markeert het leven voor mens en dieren en de schepping. Water en een boom, daarmee sluit de schrift af. Het laatste visioen, het allerlaatste, Op deze zondag tussen hervormingsdag en dankdag in het holst van de herfst kijken we hier in de Bethelkerk mee met Johannes over zijn schouder als met zijn ogen alleen maar kijken, weg van onszelf. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal. Een engel laat Johannes zien de heilige stad Jeruzalem neerdalend van God uit de hemel. Zo worden hemel en aarde weer aan elkaar gegeven, als nieuw. Ze kunnen niet zonder elkaar, deze twee. Gegeven aan elkaar in een stad die neerdaalt, die dus niet uit de grond gestampt wordt om wolken te krabben, maar die neerdaalt van God een hemel op aarde. En transparant is ze, deze stad, gebouwd uit louter doorzichtige materialen. Goud, waarvan ik als kind dacht, de straten van goud, is dat nu echt zo mooi als me werd verteld? Ik ontdekte dat het goudglas is. Het is doorzichtig, het is transparant. Goudglas, edelstenen, parels. En dan kun je voorstellen wat Johannes ziet. Ze heeft het, deze stad. Ze heeft de heerlijkheid van God. Het licht van God doorstraalt haar. Breekt door de edelstenen in duizend banen. En de stenen, op zichzelf dode stukken steen, ze leven door het licht. En er is geen muur die het licht tegenhoudt, die het licht verdonkert. Het is allemaal transparant. Het is allemaal doorzichtig. En het licht breekt daardoorheen. Door deze stad ziet Johannes een rivier stromen. En daarmee buigt het einde van de schrift terug naar het begin. In de beginnen was er niet de stad, maar de tuin, de hof, een paradijs. Daarin het water, de rivier, in viervoud vertakt. Door de contouren van de stad wordt het paradijs weer zichtbaar. Helder als kristal is de rivier, even transparant als de stad zelf. Zoals op de Veluwe het stromende water bijvoorbeeld rond Staverden, die verstilde plek die ooit een stad had moeten worden, maar het gelukkig niet geworden is. Een rivier. Een rivier heeft een bron, altijd. Zo zijn wij mensen. Wij willen weten waar de bron is. En nieuwsgierig geworden wandelen we stroomopwaarts en staan met Johannes, onvoorstelbaar, voor de troon van God en van het Lam, van de Schepper en de Verlosser dus, de bron. Achter God kun je niet terug. Maar verder terug hoef je naar een bron in je leven ook niet te zoeken. Helder als kristal. Voor je het weet lig je op de knieën en je schept met de hand uit deze transparante stroom en je drinkt water van leven. Zoals de profeten het gezien hebben, Ezechiël. Water uit de heilige stad uit Jeruzalem, dat van ruim 800 meter boven de zeespiegel, Jeruzalem ligt zo hoog, zich stort in de diepte van de Dode Zee, de laagste plek in deze wereld waar je kunt staan, 400 meter beneden de zeespiegel. Dus stel je voor dat het water van leven zich uit die hoogte omlaag stort in die Dode Zee waar geen plant leeft, geen vis kan leven. En op slag verandert die Dode Zee door het water van het leven in een levende zee en het groeit vissen, planten, mensen leven. Levend water. Jeruzalem was een bron van leven voor de omringende wereld. En de boom, water en de boom weer in het midden. Johannes ziet het, midden op de straat, notabene. En aan weerszijde van de rivier, de boom des levens, in het midden. Hart van de stad, plein van het leven. In het midden van het dorp. Zoals Ede van verre te zien is, komend vanaf de Veluwe, de oude kerk in het midden als de boom des levens in het hart van het dorp. De boom van het leven. Zoals in het begin in het midden van de hof, maar onbereikbaar geworden voor de mens. Een vlammend zwaard versperde de weg naar dit midden. En wie kan als mens op aarde leven zonder een midden, een hart, een bron van leven in het centrum van je bestaan, een hartslag, wanneer overal om je heen de leegte zou zijn. Afgrond, gapende chaos of kosmische duizeling kijkend in het heelal, dan toch niet in het midden. En dat moet de roep zijn om de geest op deze zondag, in het hart van de herfst, nu Pasen zo lang achter ons ligt en de winter zich aankondigt. Dat moet de roep zijn om de geest, de schreeuw diep vanuit het woeste en lege in ons, waarin we vallen als de bladeren van de boom in deze herfsttijd. De schreeuw: God, geef ons het midden terug. Het hart van ons bestaan, hartslag van het leven. Kijk, de boom van het leven in het midden. Kijk, dankdag, vruchtdragende boom 12 maal, iedere maand opnieuw vruchten. Geen herfst en geen winter, geen dorre tijden, geen onvruchtbare periode. Eens komt de grote zomer. Je hoort dan de muziek, zoals in de 4 seizoenen van Vivaldi, maar dan een viervoud rond dat ene thema van La Primavera, de lente. De lente. Elke maand nieuwe vrucht. Het kan niet op. Het lieve jaar lang en tot in der eeuwen eeuwen. Wie van deze boom eet, zal leven tot diep in een eeuwige lente. En staande bij de boom ziet Johannes ook nog dit. De bladeren van de boom zijn tot genezing voor de heidenen, voor de volkeren. Letterlijk staat er tot therapie voor de heidenen. Hier staan we een moment stil. En hier schiet een ogenblik de Joodse traditie ons te hulp, zoals in onze dagen dat gebeurt. Als een groot wonder dat de kerk begint te luisteren naar de uitleg van de schriften zoals die in de synagogen de eeuwen door zijn meegedragen. Hier, bij die boom en de bladeren van de boom, zo'n oud verhaal. De boom des levens, zo zegt dat oude verhaal, breidt zich uit over alle levenden. Zijn kroon heeft een omvang van 500 jaren gaans. En alle wateren van de schepping zijn van daaruit over de wereld gaan stromen. Dat is de verbeelding aan het woord. Maar zo is het ook in deze stad Jeruzalem. Zoals Johannes het zag. Wanneer je de maten van de stad omrekent, dan is die stad Jeruzalem 2400 kilometer ongeveer lang en breed en hoog. Zoals de nachtelijke hemelkoepel boven ons. Met dwars door die straat de stad van goudglas, zoals de melkweg daar 's nachts boven ons tussen de sterren. En wanneer je daar staat als mens, dan duizelt het je. En dat moet ook. Eindelijk van ons stuk gebracht. Eindelijk zullen we eens groot van God gaan denken. In de kerk, in ons leven. In deze stad Jeruzalem is het niet benauwd en is het niet bekrompen. De maten zijn niet benepen. Het is werkelijk groot als een kubus, zoals het heilige der heiligen ook een kubus was. Dat wil zeggen, aan alle kanten, even breed als lang als hoog. Zo ook de boom des levens. Hemelhoog, haar takken spreiden zich wereldbreed, haar toppen reiken hemelhoog. In een boom, dat kunnen we nu al met onze ogen zien wanneer we kijken, in een boom zijn hemel en aarde altijd verbonden. Dat was de oerbetekenis van elke boom. Hemel en aarde ontmoeten elkaar. De top en de wortels Zo ben je dan zelf als mens, je herkent het. Daarom mogen we rechtop gaan. Het hoofd wijst naar de hemel en de voeten in de aarde. Dat hemel en aarde ook in ons verbonden zouden zijn. Als mensen op aarde, zoals in een boom. Geen wonder dat onder Israël de boom des levens, ontdaan van zijn heidense inslag, namelijk het buigen voor die boom op zichzelf, de betekenis kreeg van die boom, dat is de Torah, dat zijn de woorden van de eeuwige, dat zijn de vijf boeken van Mozes met name. Dat is het woord van God als levensboom in het midden, zoals in de synagoge de Bima, die lessenaar in het midden met daarop de Torahrol, de boom des levens in het midden, de kansel in de Bethelkerk, de boom des levens in het midden. Hemel en aarde horen bijeen, een hemel op aarde, niet minder dan dat. En nu die bladeren van de boom die tot genezing van de volkeren zijn. Vanuit het midden, vanuit het hart, vanuit Jeruzalem, gaat het woord naar Judea, naar Samaria, naar de einden van de aarde, naar deze lage landen bij de zee, naar de Veluwe, het woest en bijster land, naar onze verre voorouders, die misschien hebben gewoond, geleefd, gewerkt rondom een heilige boom aan een beek. En toen kwam op een goede dag dit woord van de God van Israël, als bladeren van een boom tot genezing der volkeren, tot therapie voor de heidenen. Het blad als therapie voor de heidenen, de volken rondom Israël. Een therapie ter genezing van onze heidense zwaarmoedigheid en ook zwaarwichtigheid. Onze oerveluwse inslag, dat tenslotte toch alle dingen bij het oude zullen blijven. Dat geboorte, leven en sterven elkaar vinden als een slang die haar staart vindt, de gesloten gang van seizoenen en mensenlicht. Deze boom in het midden, gemeente, breekt die cirkelgang van onze oeroude heidense traditie, die maar niet in ons sterven wil. Deze boom doorbreekt de cirkel van het noodlotsgeloof. Elke nieuw. En het blad als therapie voor de heidense zwaarmoedigheid en berusting in het onvermijdelijke. Dat is het leven uit deze boom, dat je wordt weggehaald zoals Abraham, uit die gesloten cirkel van je bestaan en wordt geschoven op die lange baan van de geschiedenis die God met zijn volk Israël gaat, waarin hij de volken wil meenemen op weg naar die dag waarop niet meer een avond en niet meer een nacht zal volgen, waarop werkelijk een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel zal zijn verschenen. Dat is de kracht van deze boom in het midden. En geen wonder dat in de oude kerk deze boom des levens werd herkend als het vlees geworden woord, Jezus Christus, de boom des levens. Uitgebeeld als het hout van Golgotha's kruis, met de woorden van een oud lied, met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg de Heere Jezus gode, goede vrucht. Vrucht 12 maal. Dat is de herinnering van morgen op de 1 november. Het is lang geleden. De grote herinnering. Het is Pasen geweest. Dwars tegen de zichtbare herfst in is dat de verkondiging. Het is Pasen geweest. En in het niet eerder op aarde gekende licht van die morgen is een lente aangebroken, die eindelijk niet meer door herfst en winter zal worden opgevolgd, alleen maar door de grote zomer, waarin het hart van Israël en de heidenvolken samen zich verblijden zullen. De boom des levens. En dan even stokt het in ons bij het woord leven. Leven, wat is leven eigenlijk? We weten het niet. Niemand weet wat leven is. Alleen dat het gegeven is. De laatste woorden van dit visioen, de allerlaatste. Met ingehouden adem. Nu zullen we zien wat leven is. Het binnenste van de boom des levens in het midden onthult en de kiem van het kristallenwater ontbloot. Hoor maar. En niets vervloekt zal er meer zijn. Geen vervloekt bestaan. De tranen mogen ons gerust in de ogen springen. Omdat we zo goed weten in welke wereld wij vandaag leven. Geen vervloekt bestaan. Geen afgeschreven mensenleven. Uitgeranceerd, oud, weg. Dat niet. Maar terug langs het water. Naar de bron. De grote nieuwsgierigheid. Waar begint het leven? De troon van God en van het Lam. De zetel van onze Schepper en Bevrijder. En even is het alsof, zoals Paulus dat heeft getekend, de Zoon de heerschappij aan de Vader hier heeft teruggegeven, zodat God zal zijn alles en in allen. Want dat horen we. Zijn dienaren zullen Hem, God, dienen. Door de Zoon tot de Vader gebracht. God dienen, God alleen. En weet u, daar staat in de grondtaal een woord dat betekent het dienen zoals een priester dient. En een hogere woord op aarde kennen wij niet. Een priester onder Israël, die het diepst verlangen van de mens vertolkt, plaatsvervangend. En die eenmaal per jaar als hoge priester in het holst van de herfst, op de grote verzoendag, dat donker van dat allerheiligste binnengaat, die kubus, die heilige ruimte, binnengaat om de heilige te ontmoeten en zijn onuitspreekbare naam op de lippen te nemen. Hij vertolkt het allerdiepst verlangen van de mens op aarde. God te mogen zien. En dan toch, en dan juist te leven. Johannes ziet het. En wij sluiten nu niet meer onze ogen daarvoor. We zijn nu al luisterend te ver gegaan langs de stroom van kristal om nog te kunnen terugkeren in het oude en ons vertrouwde bestaan. Dat zal al niet meer gaan. En zij zullen zijn aangezicht zien. Daar staat het geschreven, gemeente. Nagenoeg de laatste regels van de schrift. Wij weten wat gezegd is. Niemand heeft ooit God gezien, sprak Jezus. Op die blik zijn onze ogen niet berekend. Daartegen is ons lichaam niet bestand. En hier staat nu geschreven wat leven is. Het aangezicht van God zien. Zalig de reinen van hart. Zij zullen God zien. Rein van hart. In deze stad Jeruzalem kwam immers niets onreins binnen. Niemand die gruwel en leugen doet. Maar die geschreven is in het boek des levens van het Lam. Die op naam gezet is van dit Lam van God, rein van hart. Dat is maar één ding meer willen. Dat je hart wat in duizend stukken uiteen kan zijn gevallen, zoals aan het einde van een vermoeide en verwarde dag. Dat het hart weer wordt eengemaakt, verenigd tot de vrezen van Gods naam. En dat is maar één ding willen. God zien. En zo met andere en nieuwe ogen zien om je heen. De wereld en de bomen, de mensen, de dieren en jezelf. Rein van hart. Dat is maar één ding meer willen. Leven voor het ene. Ik wil God zien. Zijn gelaat. Nog zijn daar geen woorden voor. dan de woorden van het visioen, waarin de verbeelding aan het woord is, waarin woorden elkaar de voorrang bestrijden. Zo ziet Johannes hoe de naam van God op de voorhoofden te lezen valt. Openbaar, zichtbaar, niet te verliezen, om nooit te vergeten. God en mens horen bij elkaar. De mens als dienaar van God, en dat is hij dan helemaal, het voorhoofd waarbinnen de gemeente het teken van de heilige doop gegeven wordt, verbonden met die naam in drievoud. Daarop valt te lezen wie bij wie hoort. En dan het slot van dit gezicht. En geen nacht zal meer vallen. Geen zon is meer nodig. Geen kunstlicht hoeft verwekt te worden. Geen bemiddeling meer van hemellichten, van een kaars of van een lamp. De eeuwige zelf verlicht hen. En ook dat is wat op de eerste dag van de schepping geschiedde, toen God zei: er zij licht. Waar kwam dat licht vandaan? Niet van zon, maan en sterren die pas op de vierde dag verschenen. Trouwens, alles wat we in ons visioen zien, de boom, die kwam pas op de derde dag van de schepping. Zon, maan en sterren op de vierde dag. En het water op de tweede dag. Maar aan dat alles vooraf ging het licht van de eerste dag. Toen God zei: er zij licht. En dat licht was niet ontleend aan de zon of aan enig schepsel. Dat licht is de uitstraling van zijn naam zelf. Dit licht is de uitstraling van Gods heerlijke naam. En er zal geen nacht meer zijn. Ook al is de zon voorgoed ondergegaan, is aan de taak van dit hemellicht een eind gekomen. Aan alle bemiddeling komt een einde. De apostel gaat zelfs zo ver door te spreken dat de Zoon de heerschappij aan de Vader zal geven, en dan zal God zijn alles in allen. Deze lichtkring laat tenslotte zien hoe ze als koningen zullen heersen tot in der eeuwen eeuwen, als koning. Zo stralen in het licht van de troon, doorstraald van de heerlijkheid van God, dat er niet eens bijgeschreven staat waarover ze zullen heersen, waarover ze koning zijn. Nee, als koningen heersen. Het leven zelf is geworden tot een louter koninklijk bestaan. 12 maanden, ongebroken, tot in alle eeuwigheid. Gemeente, deze zondag tussen 31 oktober en Dankdag. Het is vol van leegte om ons heen, als je de mensen gelooft en geneigd bent ook je eigen hart te geloven. Jezus Christus is onzichtbaar geworden voor onze ogen, achter de wolk van hemelvaart. En de geest van Pinksteren zweeft boven het woeste en lege van de wateren van onze chaos, en de chaos die ziende. Kinderen, kinderen met ogen groot van verbijstering vanwege deze wereld van chaos. En in ons Europa is misschien wel nooit, als nooit eerder, het heidendom weer bezig om op te staan uit die oude gelederen. Weer worden de goden teruggeroepen van weg geweest, onbeschaamd en brutaal. Alsof er niet de grote nacht is gevallen tussen 1933 en 1945, waarin dit heidendom zich breed maakte en 1/3 deel van het volk Israël ten onder bracht. En alsof niet in het voorjaar van 1948, in onze tijd, in onze eeuw, in onze geschiedenis, het begin van het ontluiken van de verlossing, zoals het Joodse gebed dat uitdrukt, in de stichting van de staat Israël is gegeven. Zo is Israël op onze weg gebracht. De weg van de kerk, die gemeend heeft dat ze ook zonder Israël door de geschiedenis kon komen. Dat is wat wij vandaag met elkaar leren ontdekken. Ontdekken dit visioen van de apostel van Patmos. Dat het lied van Mozes en het Lam als een grondtoon van het laatste Bijbelboek weer in onze oren klinkt. Het is één lied, maar er staan nog twee namen boven, ook nu nog, Mozes en het Lam. Het is nog Israël en de kerk, Israël en de volkeren. Maar in dit visioen wordt het laatste, het perspectief geopend tot in het einde. Gemeente, nu staat een moment ons leven, ook heel persoonlijk, op de aanraking van de eeuwigheid te trillen. Vanwege deze heerlijkheid van God. Het woorden van de apostel, wij hebben allen gezondigd en derven, missen de heerlijkheid van God. Een moment van stilte en inkeer, leven of dood. Dat het licht van God, dat u ons gunt in de ogen, dat bij ons dat in een diepe afgrond valt. Zoals in onze dagen in het heelal wij het zogenoemde zwarte gat ontdekken. Dat betekent dat het licht daar wordt binnengezogen als in een draaikolk. En dat het licht zich niet meer kan vrijmaken, niet meer kan loskomen, niet meer kan terugkeren. Zo, als een modern beeld voor wat zonde is, als een zwart gat. Dat de heerlijkheid van God bij ons in zo'n draaikolk valt. En dat wij het naar beneden zuigen in een akelige afgrond. En dat we niet meer in staat zijn om het terug te geven. Om het licht van God te reflecteren tot meerdere glorie aan zijn nooit genoeg volprezen naam. In die duisternis waarin we ons met onze kinderen hebben gebracht, daalt het licht van het laatste visioen van de schrift. Door genade alleen. Toen Luther zijn ontdekking deed, zei hij, het was alsof ik door de deuren, de poorten, het paradijs binnenging. Dat in die afgrond van de chaos en het donker, God ongebroken zijn licht doet stralen. Terug naar de bron. De troon van God en van het Lam. Nog kunnen we het gelaat van God niet zien. Wij zien de boom des levens, Jezus, in het midden. In het midden. Gemeent, in het midden is geen gapende leegte. Wanneer je staat onder de nachtelijke sterrenhemel en het duizelt je vanwege de kosmos om je heen. Zou daar een hartslag zijn, een plek van warmte, of is het de grote koude en de grote leegte? Nee, geen gapende leegte, geen afgrond zonder gelaat en naam, maar Jezus Christus, ogen die ons aanzien, een hand die ons raakt, en dat klopt, hemel en aarde in hem verbonden, het vlees geworden woord, het de boom des levens, het water des levens, de zon van gerechtigheid, het licht der wereld, de boom des levens als een wijnstok, omkranst van ranken die vrucht voortbrengen van maand tot maand. Wij zien Jezus, met een woord van een van onze voorgangers, Jezus Christus als het laatste afscheid van het heidendom. Het laatste restje van de Veluwe wat betreft onze heidense afkomst, dat verbleekt in het licht van zijn gelaat. En hij neemt ons mee, voorgoed, weg van dat verleden, waarin wij de heerlijkheid van God hebben verduisterd. Met Abraham, met Israël, met de kerk onderweg, uit die cirkel van onze geboorte. Ons huis, onze Veluwe, onze wereld, een afscheid voorgoed. Jezus, in eerbied verwoord, maar met woorden van de tekst. Jezus als therapeut voor de volkeren, de Verenigde Naties. Jezus zelf. transparant tot op God. Hij is de ware mens in ons midden, die in niets het licht van God heeft verduisterd. Wie mij ziet, die ziet door mij heen de Vader. Wie hem ziet, ziet God. Zo gingen we, al luisterend, kijkend, misschien bijna ongemerkt, voorbij de laatste grens. Maar dat is het geheim van de nieuwe geboorte uit God. Je bent er zelf bij en toch overkomt het je, zonder dat je het beseft. Dat ondeelbare moment van die aanraking van de geest van God. En dan besef je, er is geen te ver gegaan stroomopwaarts om te kunnen terugkeren naar ons verleden voor de avond valt. En daarom wandelen we door. Tot diep in de nacht, die geen nacht meer zal blijken te zijn. En we zullen komen bij de bron. En dan zullen we, wat we nu vieren in woord en sacrament alvast, dan zullen we het weten wat leven is. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Psalm 85, het vierde vers. Gemeente, en nu samen danken en voor en met elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze, voor dit brood van leven, deze geopende hand en dit open hart van u. Lof zij uw grote en heilige naam, dat gij niet moede wordt om voor te gaan met weerbarstige mensen zoals we zijn, maar om ons van week tot week op het ritme van de zeven dagen te voeden uit uw eigen hand in het licht van de opstanding. Wij bidden u samen voor deze wereld die zo ontzonken is aan het niveau waarop gij uw schepping hebt geplaatst. Wij bidden u voor uw volk Israël, schepping van uw hand en hart, ook in onze dagen. Gedenk uw verbond, o God. Maar gedenk ook de andere volkeren. En we bidden u om wijsheid. te geven aan mensen die verantwoordelijk zijn in regeringen, die beslissingen nemen voor andere mensen. De wijsheid van uw geest, die als begin heeft eerbied, respect en verwondering voor uw heilige naam en voor uw schepping. Wij bidden u voor uw kerk, dat ze transparant mag zijn, doorzichtig, geen donkere muur, maar als een edelsteen gezet in het licht van uw heerlijkheid. O God, we bidden voor onszelf. Wij kennen onszelf niet, dat lukt niet. Hoe we ook graven en wroeten. Nu geven we ons aan u over, hier in uw huis en thuis meeluisterend. Hier zijn we, o God. Gij kent en doorgrondt ons. Mogen wij leven? We kunnen niet leven zonder u. We bidden nu voor hen die door de diepte gaan, in de ziekenhuizen, thuis, die pijn en smart ervaren, met name in de nachten. God, geef ons het licht van de hemel waarin we zien dat Gij in de allerdiepste plaats bent neergedaald in de Zoon van uw liefde. Nedergedaald ter helle, en een diepere plaats is er toch niet. Zo bidden we u ook voor de vreugde die er is bij de geboorte van een kind. En die grote en kleine dingen van de dag waarover we ons mogen verheugen. Dat we het niet houden voor onszelf, maar delen met anderen voor uw aangezicht. We bidden u voor onze koningin Beatrix en haar huis. Rond het jubileum, geef haar de glans van uw koningschap, de wijsheid van uw geest, van dag tot dag. En schenk dat wij als volk beseffen waar de bron ligt van het ware koningschap. Dat we zo leven in gerechtigheid en vrede en heelheid van uw schepping. Ook bidden we u in de stilte. Want soms zijn er juist in het kerkdienst woorden die niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor ons bidden, o God, hoe wij tot u roepen, hoe wij danken en smeken. Hoor ons bidden, in Jezus' naam, tot lof aan u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 68, de versen 11 en 12, in de nieuwe berijming, het lied over Jeruzalem. Nu uit het boek van de Psalmen, Psalm 68, 11 en 12. gemeente, gaan we nu van hier in vrede. Na de zegen zingen we aansluitend de twee aangegeven coupletten van het Lutherlied Een Vaste Burcht. Gaan we dan van hier in vrede en mogen we allen ook zij die thuis met ons verbonden zijn, dragers zijn van de zegen des Heren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.